Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 96, de versen 6 en 9. Schriftlezing is deze avond te vinden in het laatste hoofdstuk van de brief van Jacobus. Jacobus 5, en aansluitend zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt, dat is het zesde vers van Psalm 145, wat we zingen aan het einde van de schriftlezing. En we lezen dan Jacobus 5. Welaan u gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoost hebben, is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve. totdat het de vroege en de spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij lieden ook langmoedig. Versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten, die in de naam des Heren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Het is voor de 2e maal dat we samen zijn op deze biddag, Heere. En voor de 2e maal willen we onze noden en vragen voor u neerleggen. Wat een wonder dat u niet moe wordt om naar onze gebeden te luisteren. Dat u zelfs luistert naar het gepiep van de jonge raven. En dat u zoveel te meer wilt luisteren naar de gebeden van zondige mensenkinderen. We beseffen dat wij het daar niet naar maken. Dat zelfs onze gebeden nog bevlekt zijn met zonde. En daarom smeken we ook in deze 2e dienst. Heere, wil u ons door de genade van de Heilige Geest zo leren bidden, dat het door mag dringen tot in de troonzaal van uw heerlijkheid. En dan zegt ge het zelf in uw woord, dat u mensen die met hun zonden en ellenden, met hun noden en vragen in ootmoed tot u vluchten, niet veracht. Gij geeft de wens van allen die u vrezen, hun beden hebt ge nimmer afgewezen. En dat doet ge niet omdat er bij ons iets te vinden zou zijn, maar omdat ge de genadige zijt. De God die naar uw eeuwig welbehagen wilt horen en verhoren, en dat om niet. Heren, laat het vanavond ook zo mogen zijn, dat wij onze vragen en noden zo voor u neer mogen leggen, dat het voor uw aangezicht mag komen. Ja, dat onze gebeden opgenomen mogen worden in de volmaakte beden van de Heere Jezus Christus, en door zijn biddende handen gereinigd en geheiligd op het altaar voor u worden neergelegd. En wil u dan ook horen, Heere, om Christus wil. We bidden u opnieuw voor alle dingen die onze aandacht hebben in deze vaak zo verwarde en soms zelfs chaotische tijd. We vragen of u ons sterken en sparen wilt. We bidden of u ons uw zegen niet wilt onthouden met betrekking tot ons werk, ons persoonlijke leven, onze omstandigheden, onze familie- of gezinsomstandigheden. We vragen of u aan ons allen wilt denken. En bovenal smeken we of u ons wilt aanzien in Christus. En ons wilt leren wat nodig is om behouden te worden, om bekeerd te worden. Heren, er zijn er nog zoveel onder ons die onbekeerd zijn, die vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Zou u hen te sterk willen worden? Zou u daartoe ook de prediking van deze dag en van deze avond willen gebruiken? Heren, schud u wakker wat zorgeloos voortleeft. En geef dat we op deze biddag voor gewas en arbeid iets mogen gaan tonen in ons leven van de houding van de landman, van de boer, van degene die betrokken is bij het werk op de akker, die omhoog ziet en die uitziet. Leer ons dat, Heere, in geestelijk opzicht verstaan. Denk aan al degenen die u kennen mogen. Wil u geven dat ook zij in ootmoed als de landman mogen zien naar omhoog. En iets van dat kostbare geestesmerk van het geduld en van de verwachting mogen kennen. Want worden er vanavond aan herinnerd dat wij op weg zijn naar de grote oogst, naar de wederkomst van Christus, waarin de volken gemaaid en geoogst zullen worden, ja, waarin zelfs de gestorvenen gemaaid en geoogst zullen worden, wanneer we allen moeten verschijnen op die grote dag voor uw rechterstoel. Heren, wil u het op ons hart binden, dat de wezensvraag die dan alleen maar betekenis heeft, dan is: hoe zullen we rechtvaardig voor u verschijnen? En laat die wezensvraag hier op aarde, in dit heden van de genade, ons bezet mogen houden. Voor het eerst en ook opnieuw. Wil u geven, Heren, dat dan ook het werk van de kerk en van de gemeente daartoe gezegend mag worden. Dat mensen met die eeuwigheidsvragen bezig mogen zijn en daar ook een antwoord op mogen ontvangen. Heren, u weet ook hoe er soms door degenen die u kennen mogen en door degenen die een ambt mogen bekleden naar wordt uitgezien, dat er vrucht komt op het werk. Niet om ons werk, want dat valt weg, maar omdat het uw werk is. Heren, zou er ook vrucht mogen komen in dit toekomende seizoen. vrucht onder de prediking van het woord, onder het onderzoek van de schriften, wat op allerlei wijze gebeurt, op catechisatie, op verenigingen, vrucht ook op gesprekken, vrucht ook op het persoonlijke onderzoek van uw woord en het zoeken van uw aangezicht in het gebed. Wil u het alles bedouwen en bedienen met de werking van uw Heilige Geest? Wil u geven dat ook in deze komende periode het kerkelijke leven door mag gaan, de deuren iedere zondag weer open mogen gaan van de kerk, en dat we onder uw woord verblijd mogen worden door uw machtige daden? Wil u onze kerken gedenken, Heer, waarvan we een klein deeltje zijn? Wil u geven dat onze kerken bewaard mogen blijven bij het woord van uw getuigenissen? En wil u ons alle doen wederkeren tot u in de weg van verootmoediging en schuldbelijdenis? En bij alle verwarring die onze tijd karakteriseert en die ook onze kerken niet voorbij gaat, wil u ons maar bewaren bij het helder en klare getuigenis van uw woord, wat ook onder ons gegeven is en geklonken heeft en mag blijven klinken. Wil u bijzonder dan ook het werk van allerlei kerkelijke vergaderingen zegenen, vooral nu dit jaar, zo u het geeft, een synodejaar zal worden. Heere, geef dat ook in alles wat er ter voorbereiding van de synode en op de synode gebeurt, uw goddelijke zegen, bewaring en leiding mag blijken. We bidden u, Heere, wil u geven dat, en in onze kerken en daarbuiten, uw koninkrijk mag komen. Dat in deze lage landen het werk van uw genade voortgang mag vinden, en dat het door mag breken en het evangelie vrucht mag dragen. Wil u, o Heere, te midden van alle kerkelijke verdeeldheid en verscheurdheid, te midden van alle vleeselijkheid die ook in onze kerkelijke muurbouwerij hoogtij viert, uw koninkrijk komen en breek u dan onze muren en onze eigen gemaakte schuttingen maar tot op de grond toe af. En laat het zo mogen zijn dat we het mogen zien. De Heere denkt aan ons. Bewaar ons bovenal bij uw goddelijk getuigenis, dat zeker is, eeuwig, en waardoor alleen mensen behouden kunnen worden. Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen binnen de kerken, maar ook een zoutend zout mag zijn, een zuurdeeg mag zijn, wat vanuit de kerken, vanuit de zondagse erediensten, vanuit de geopende kanselbijbels, het leven in mag trekken. Heere, wil u een samenleving die zich meer en meer van u afkeert en waarin wij en onze kinderen staan, terugroepen tot u en tot uw wet en tot uw getuigenis? Wil u de schuld verzoenen die wij ook zien hier in ons vaderland, de schuld van een toenemende criminaliteit, de schuld van een toenemende onverdraagzaamheid, de schuld van het feit dat zoveel ongeboren leven gedood wordt, en dat het leven van hen die zwak zijn in de samenleving, van kinderen die gehandicapt zijn, of van ouderen die gehandicapt zijn, gevaar loopt. Heere, verzoen de zonde van zoveel goddeloosheid en wetteloosheid, waarin de atmosfeer geschapen wordt door onszelf voor de komst van de antichrist en zijn rijk. O Heere, erbarm u over ons vaderland, en wil u geven dat ondanks onze zonde uw koninkrijk toch mag blijven en mag komen onder ons. Verzoen u de zonde en denk in toorn aan het ontfermen. En zo willen we niet alleen onze samenleving aan u opdragen, maar ook smeken voor onze koningin, voor haar familie en gezin. We bidden u voor de regering, zowel landelijk als provinciaal als plaatselijk. Heere, wil u ook daar uw goddelijke zegen geven, en wil u ook trouw geven aan de beginselen van het woord van uw getuigenis. En laat het zo mogen zijn dat al degenen die een overheidsfunctie mogen bekleden en nog zoeken te leven bij uw woord zich niet mogen verliezen in splintervragen die mensen opwerpen, maar als met één schouder mogen staan voor het grote van uw koninkrijk en van uw recht en van uw heerschappij. Heere, laat uw koninkrijk komen over deze wereld. We smeken, wil u alle werk van zending en van de verkondiging van het evangelie onder het oude Israël zegenen. Laat uw koninkrijk komen in de donkere gebieden in zuidelijk Afrika, in Indonesië, in Zuid-Amerika, in het Verre Oosten, ja, waar ook het geklank van het evangelie of slechts zelden geklonken heeft, of nog maar net zijn klank doet horen, of helemaal onbekend is, wil u het laten komen. Wil u geven dat ook in deze wereld, waar zoveel honger en nood, waar zoveel oorlogsgeweld en terrorisme woedt, geven dat vrede mag komen. Heren, we zien op alles een wereld verscheurd, landen gedrenkt in bloed. We zien op landen die geteisterd worden door honger en ellende. O God, wil u brood geven en vrede schenken, maar bovenal geef uw genade. En wanneer wij midden in een tijd als de onze biddag mogen houden, beseffend dat we leven in de schaduwen van uw komst, o grote koning, waarvan al die tekenen van valsheid in de leer en verbrokkeling van uw kerk en messiassen die zichzelf opwerpen van oorlogsgeweld en geruchten van oorlogen, van hongersnoden en epidemieën, van goddeloosheid en zedeloosheid. Heere, doe ons de tekenen verstaan en laten ze luide roepstemmen mogen zijn, klokken die klinken, dat u de komende zijt, dat ge komt om de aarde te richten en dat misschien over enkele jaren, misschien over enkele dagen, wij staan voor uw troon. Heere, wil u ons daarbij stilzetten en op deze biddag dan onze stamelende beden verhoren, of u nu in genade op ons wilt neerzien, opdat wij, wanneer die dag komt, u niet als een onbekende zullen ontmoeten. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn, maar alleen om de genade van Christus. Amen. Psalm 37, de versen 2 en 3 zingen we samen. Ter Heere, zegenen u en ook uw biddaggave. Psalm 98, het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog het gebergte, vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4, aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze biddagavond kunt u vinden in het gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Jacobus 5, de versen 7 en 8. Jacobus 5, de versen 7 en 8. Waar we lezen, zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet de landman verwacht kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en de spaderegen zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. U kent misschien het verhaal, gemeente, dat van Luther verteld wordt. Of het werkelijk gebeurd is, of een van de vele verhalen is die over Luther in omloop is, weet ik niet. Want ik heb de uitdrukking nooit in een van Luthers geschriften kunnen vinden. Maar er wordt verteld dat Luther ooit gezegd heeft tegen zijn leerlingen: als ik wist dat Christus vanavond zou wederkomen, dan plantte ik vanmiddag nog een boom. Dat is een uitdrukking waar je dan een poosje over na moet denken. Wat bedoelde Maarten Luther? Hij bedoelde dit: wanneer Christus wederkomt, dan zou ik gewoon met mijn dagelijkse werk doorgaan. Want mijn hart is bereid om de koning te ontmoeten. Is dat ook zo bij ons? Want we kunnen denken, ja, als de Heere nou na deze biddag spoedig zou terugkomen, heeft het dan nog wel zin om biddag voor gewas en arbeid te houden? Want als je zou weten, zeg, dat de Heere Jezus Christus zou terugkomen over 2, 3, 5 dagen, dan zou je toch ophouden met werken. En dan zou je deze dagen toch doorbrengen om te bidden en om te smeken. En toch zegt Luther, zoals het verhaal dan luidt: wanneer ik zou weten dat Christus binnenkort zou wederkomen, zou het werk wat ik doe gewoon doorgaan, totdat hij komt. Hoe kan dat? Wel, dat kan alleen wanneer je weten mag, zoals deze grote in het koninkrijk Gods weten mocht, dat je leven geborgen is in Christus bij God. En de grote vraag is natuurlijk voor u en voor mij: geldt dat voor ons? Want laten we het maar heel eerlijk vanuit de schriften tegen elkaar zeggen vanavond: die wederkomst van Christus, die toekomst van de Heere, zoals zij hier genoemd wordt in dit schriftgedeelte, is dichtbij. En elke biddag die we houden is een biddag dichter bij de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken van de hemel. En vandaar dat we over de woorden van onze tekst vanavond willen nadenken onder het thema biddag in het licht van de komende Christus. En dan zijn er 3 dingen waar onze tekst bijzonder op wijst. In de eerste plaats krijgen we een les in afhankelijkheid. Want ons wordt verteld hoe dat we met het oog op die wederkomst precies moeten zijn als die akkerbouwer of landbouwer die zich afhankelijk weet van de spaderegen en de vroege regen. In de tweede plaats krijgen we een les in langmoedigheid, want we worden geroepen om geduld te betrachten of langmoedigheid te oefenen. En in de derde plaats een les in waakzaamheid. Want zoals die akkerbouwer gespitst is op het tijdstip van de oogst, Zo wordt de kerk geroepen om te leven bij de dag van de oogst met een hoofdletter. Wanneer Christus komt. Biddag dus in het licht van de komende Christus. Dat is het thema. Een les in afhankelijkheid. Een les in langmoedigheid. En een les in waakzaamheid. De brief van Jacobus is eigenlijk een brief die niet zo bekend is. Misschien weet u dat diezelfde Luther, wiens naam we al noemden, van die brief van Jacobus niet zoveel moest hebben. In het voorwoord van een van zijn Bijbelvertalingen schrijft hij dat hij Jacobus' brief eigenlijk een rechtstroren epistel noemt. Een echte strooie brief. En hij kan zelfs heel spottend zijn, want in een van zijn tafelgesprekken zegt hij dat hij met Jaapje, zo noemt hij dan Jacobus spottend, de kachel aanmaakt. Daarin volgen we Luther niet na. Daarin ging Luther, die wel eens meer veel te ver ging in zijn uitdrukkingen, veel te ver. We begrijpen hem wel. Het is zo dat hij Jacobus niet verstond. Omdat Jacobus zegt in het tweede hoofdstuk dat de mens door werken gerechtvaardigd zal worden. En daar moest Luther niets van hebben. Want Luther wist veel te goed, dat was de ontdekking die hem tot bekering gebracht had en die hem tot reformator gemaakt had, dat het alleen door genade en door geloof is dat je behouden kunt worden en gerechtvaardigd kunt worden. En op dat punt werd Luther zeker bij het ouder worden wel eens wat eenzijdig. Al heeft hij kostbare dingen gezegd over de rechtvaardiging, toch wel eens wat eenzijdig. Want hij zag niet dat bij de rechtvaardiging ook nog behoort dat een mens die gerechtvaardigd is, de wet van de Heere mag en moet houden tot het einde van zijn leven toe. En daarom, Luther was erg negatief over Jacobus. En dat is misschien een van de redenen waarom er in de kerken van de reformatie niet zo verschrikkelijk vaak vanuit Jacobus gepreekt wordt. En toch, juist Jacobus, al heeft hij enkele uitspraken die een Luther de wenkbrauwen deden fronsen. En die ons misschien ook wel eens wat anders overkomen dan we gewend zijn. Toch was Jacobus een man die van God veel ontvangen heeft. En die in de geïnspireerde schriften het woord van de Heere diep en zuiver heeft mogen brengen. Alleen hij bracht zijn woord wel, en dat zag Luther onvoldoende, in een heel bepaalde situatie. Hij schrijft dat deze brief gericht is aan de 12 stammen. En de 12 stammen is in die tijd een gewone uitdrukking voor de kerk van het Nieuwe Testament. Zij zijn de 12 stammen van het Nieuwe Verbond. En we zouden dus denken dat Jacobus een brief schrijft aan heel de wereldkerk. Maar als we nauwkeuriger gaan lezen, dan zien we dat die brief wel aan heel bepaalde gemeenten uit die wereldkerk gericht is. En die gemeenten, die moeten we plaatsen in het gebied van Palestina en Syrië. Want in dat gebied spreekt het beeld van de vroege en de spaderegen alleen maar. Dat was in andere gebieden rond het Middellandse Zee zo niet bekend. En zo wordt uit dit beeld wat in deze tekst staat al duidelijk dat het vooral gaat om de gemeenten uit die streken. En er zijn nog veel meer aanwijzingen die er licht over werpen dat Jacobus, de broeder van de Heere Jezus Christus, die tot zijn marteldood in 63 in Jeruzalem gewoond heeft, vanuit Jeruzalem aan de kerken van Palestina en van Zuid-Syrië zijn brief schreef. En dan schrijft hij dat de toekomst van de Heere Jezus Christus nabij is. Daarin verschilt hij niets van de apostel Paulus. Want wie de eerste en misschien nog sterker de tweede brief van de Thessalonicenzen aan de Thessalonicenzen van Paulus hand leest, ziet dat Paulus daar precies hetzelfde zegt. Trouwens, in heel de oude kerk, de apostolische kerk, was de gedachte levend dat de Heere Jezus Christus spoedig zou komen op de wolken. De toekomst des Heren is nabij. Zo zegt Jacobus en hij vertolkt daar het algemene gevoelen wat onder de apostelen in de vroege kerk leeft. Zeg, is dat woord niet achterhaald? Hebben Jacobus en al die andere apostelen zich niet vergist? Want die tijd tussen de eerste komst van de Heere Jezus Christus, zijn lijden en zijn sterven, en die wederkomst op de wolken, die blijkt toch heel lang te duren. Nu al bijna zo'n 2000 jaar. Kun je dan volhouden dat het waar is, bijbelse waarheid is, goddelijke waarheid is? De toekomst des Heren is nabij. Ja, gemeente. Jacobus en Johannes en Paulus en al die andere apostelen en kinderen van God uit de nieuwtestamentische tijd hebben zich niet vergist. Want met dat woordje nabij hebben ze alleen maar willen zeggen dat ze goed geluisterd hadden naar de Heere Jezus Christus, die ook in zijn redevoeringen over de laatste dingen gezegd heeft dat de komst nabij is. En die het aan Johannes op Patmos geopenbaard heeft dat de dingen haast geschieden moeten, spoedig geschieden moeten. De komst is nabij. Daar heeft de oude kerk uit geleefd. Daar hebben ze op gehoopt. Daar hebben ze naar gestaan. En daaruit blijkt dat er veel levend geloof is. Want waar veel levend geloof is, is ook een levende hoop. En een diep besef dat de komst van de Heere Jezus Christus niet ver meer af is. Dat is het wonderlijke van de Bijbelse toekomstverwachting. Waar het geloof leeft en de hoop krachtig is, daar leeft men dicht bij Christus' tweede komst. Dat is niet alleen zo in de tijd van het Nieuwe Testament, dat is ook zo door de kerkgeschiedenis heen. Perioden van grote geestelijke bloei waren altijd perioden waarin men dicht in de schaduw van de wederkomst leven. Als Guido de Bret de marteldood sterft, dan heeft hij kort tevoren in het laatste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven: daarom verwachten wij die dag, dat is de dag van Christus' wederkomst, met groot verlangen. En wanneer een Samuel Rutherford in Schotland in de gevangenis zit, ook in de latere reformatietijd, dan heeft hij dromen over de komst van Christus op de wolken. En dan verlangt zijn hart in de vunzige kerker naar de komst van Jezus Christus als het geslachte lam komende op de wolken. En als ruim een eeuw later de opwekkingen in Schotland en in Engeland en in Amerika, toen heette dat Nieuw Engeland, plaatsvinden, dan leest u dat mensen tot bekering komen, soms in korte tijd velen, en dat er een diep besef is dat de komst van Christus op de wolken aanstaande is. En zo zouden we door kunnen gaan. Waar het geloof leeft en de hoop ontspringt, daar leeft men dicht bij Christus' komst. En is het woord de toekomst des Heren is nabij geen verschaald, vergeten woord uit de Bijbel, maar levende werkelijkheid. Nou, als dat zo is, hoe is het dan met ons? Hoe is het dan in onze tijd? Nu iedereen denkt wat Petrus in zijn tweede brief aanhaalt: oh, maar de zon schijnt nog en de dagen en de nachten gaan voorbij en de seizoenen wisselen zich af. Het blijft allemaal hetzelfde, het zal mijn tijd nog wel duren. Ja, vergeet niet, zegt Petrus, als u dat zegt, want die mensen waren er ook in de tijd van Petrus. Dan vergist u zich. Want het feit dat die tijd nog maar voortduurt en dat de Heere dat nabij nog maar uitstelt en ik zou bijna zeggen uitrekt. Dat komt alleen maar omdat hij langmoedig is, omdat hij geduldig is. Wat moet de Heere een geduld hebben met deze kreunende wereld. Met deze wereld die doorploegd is door bloed en tranen. Met deze wereld waar onrecht geleden wordt. Met deze wereld waar zijn naam, zijn eer en zijn wet vertrapt wordt. Met deze wereld waar zondige mensen wonen. Zoveel eeuwen, duizenden jaren. En nog is de Heere geduldig, ook over Nederland, ook over jouw leven, jongen of meisje in de kerk, ook over uw leven, ouderen, ook over het mijne. En juist dat gezichtspunt krijgt in deze krachtige prediking van Jacobus, de broeder van de Heere Jezus Christus, een bijzonder relief in deze tekst, want hij zegt, die toekomst van de Heere, die is nabij. En hoe moeten we nu leven in het licht van die nabijzijnde toekomst? Wel, dan wijst Jacobus, de broeder van de Heere Jezus Christus, een van Jezus' eigen broers naar het vlees, zoon van Jozef en Maria, die eerst niets van hun broer, van hun zaligmaker moesten hebben, maar later kennelijk tot bekering gekomen zijn. Dan spreekt Jacobus in beeldtaal, zoals zijn Heere en zaligmaker, zijn broer naar het vlees, ook zoveel placht te doen, want de Heere Jezus sprak in de gelijkenissen van het oude Israël, zo ook Jacobus. En dan zegt hij, ziet, kijk nu eens, bedoelt hij daarmee. De landman verwacht kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en de spade regen zal hebben ontvangen. Jacobus zegt, om nu te weten hoe we in het licht van de wederkomst in deze tijd tussen Christus' opstanding en de komst op de wolken moeten leven, moet u eens letten op de landman, op een boer. Het gaat hier over zo'n kleine akkerbouwer of landbouwer in Israël. Niet over de grootgrondbezitters waarover het ging in het begin van het hoofdstuk. Grootgrondbezitters, rijken, die daar met uiterst scherpe woorden in de naam van de Heere worden beschuldigd van hun uitzuigerij en hun sociaal onrecht. Maar nu, als het ware Jacobus in deze tekst zijn blik naar een kleine landbouwer, een kleine akkerbouwer. En hij zegt, broeders, wat is nou het kenmerk van zo'n boer? Wel, die boer die zaait en dan ziet hij uit naar de kostelijke vrucht. Dat wil zeggen naar de kostbare vrucht. Die vrucht, dat zaad opgroeit en dat die planten vrucht gaan voortbrengen, dat het koren zaad schiet, daar hoopt hij op en dat is kostbaar voor hem, want dat is zijn leven. Wanneer er een slechte oogst is, dan heeft dat invloed op zijn portemonnee. Dan heeft dat invloed op zijn levensonderhoud. Dus die vrucht is kostbaar. En hij ziet uit naar vrucht. Maar dat uitzien naar vrucht, dat wordt getekend door langmoedigheid, door geduld. Akkerbouwers, boeren moeten geduldig zijn. Geen boer zal wanneer hij, laten we zeggen, op dinsdag gezaaid of gepoot heeft, op woensdag al gaan kijken of er vrucht is. Dat is dwaasheid. Hij zal zeker niet zo dwaas zijn om wanneer het pootgoed in de grond zit na een week de zaak om te gaan spitten om te kijken of de wortels al behoorlijk doorgedrongen zijn in de diepte van de aarde. Iedereen weet dat dat het beste middel is om de oogst te bederven. Nee, hij moet geduld beoefenen. Langmoedig zijn. En bij dat geduld beoefenen moet hij allerlei factoren in aanmerking nemen. Hij moet wachten op de gezette tijd die bepaalde planten of bepaalde gewassen nodig hebben om te ontkiemen, om op te groeien en om vrucht te dragen. Daar staan vaste tijden voor, zoals velen van u beter weten dan dat ik het weet. En hij is bovenal afhankelijk, zeker in het Oude Oosten, van de regen. Hij moet dus wachten op de tijd van de gewassen en hij moet wachten op de regen, op de vroege en de spade regen. De vroege regen, dat was in het najaar, in de novembertijd. Dan regende het en die regen was nodig om het net gezaaide of net gepoten goed te doen ontkiemen. Dan in de winter was het meestal wel wat koeler, maar redelijk droog. In ieder geval, de omstandigheden waren gunstig dat het gewas kon ontkiemen en begon te groeien. Maar tegen het voorjaar was het dan nodig dat de spade regen of de late regen kwam. Want die late regen was nodig om de droogte die dan toch om zich heen greep te voorkomen en ervoor te zorgen dat het gewas in de tijd dat de vrucht zich ging zetten en dat het koren in de aar kwam, dan moest die late regen komen om te zorgen dat de oogst goed was. De vroege regen nodig voor het ontkiemen, de late regen nodig voor de vrucht. En zo was die landbouwer afhankelijk. En geduldig moest hij op de tijden wachten van het gewas en van de regen. Kijk, daar zit een geweldige les in. Allereerst, dat stippen we maar even aan, voor het gewone leven. Biddag voor gewas en arbeid is een prachtige oude uitdrukking die ons herinnert aan de tijd dat Nederland voor een heel groot deel een landbouwende natie was. Handel en landbouw, dat is eigenlijk van oudsher de kracht van ons land en van ons volk geweest. Kijk, en dan is het zo zeker in oude tijden geweest en tot op de dag van vandaag zo. Dat iedere landbouwer en akkerbouwer en veeteler weet dat hij van de seizoenen afhankelijk is. En dat hij geduldig moet wachten op de dingen die komen. Te veel regen kan in deze natte lage landen de oogst grondig bederven. En te weinig regen kan op een andere manier misoogst veroorzaken. Hij is afhankelijk van de regen en van de zon. Als het goed is, weet hij zich afhankelijk, iedere dag weer opnieuw. Hij is geduldig en wacht. Ook al brandt misschien het ongeduld en het verzet wanneer de dingen anders gaan dan je zelf wel wil in je hart. Maar toch, prachtig wordt hier het beeld van de boer, van de landbouwer getekend. En dat afhankelijke in het licht van de schriften, dat laat ons zien hoe afhankelijk juist in deze bedrijfstakken. Ieder mensenkind is van de God van de hemel, die de zon doet schijnen, die de seizoenen geeft en die ook regen geeft en inhoud op de bestemde tijd. Daarom is het zo nodig om ook in deze gewone dingen, voor regen en droogte, voor de oogst en voor de vruchten op het veld, de Heere te smeken, omdat we zo diep afhankelijk zijn voor oogst, voor werk, voor opleiding, voor school, wat u ook maar noemt, afhankelijk, net als die landbouwer en die akkerbouwer, die ons hier in dit woord getekend wordt. Maar uiteindelijk gaat dan de apostel Jacobus verder vanuit dit heldere beeld en hij zegt, zo moeten wij ook zijn met het oog op die nabije komst, op de nabije toekomst van de Heere Jezus Christus. Laten we nog even kijken naar die boer. Die boer wacht. Hij wacht op de bestemde tijd. En hij weet, als de oogsttijd daar is, dan moet alles gereed zijn. Dan moet de regen gevallen zijn. Dan moet hij zelf alles in het werk gesteld hebben om onkruid te wieden en het gewas te verzorgen. Alle dingen moeten dan gereed zijn. onder de afhankelijkheid van de zegen van de Heere heeft hij gewerkt. Maar op het moment van de oogst moet het klaar zijn. En dat is een geweldig indringend aspect van deze gelijkenis, wat ons geestelijk heel veel te zeggen heeft. Als gemeente de toekomst van de Heere, de toekomst van Christus aanbreekt, de bazuin gehoord wordt en het teken van de Zoon des Mensen weer glanst aan de horizon, dan zal er in ons leven het een en ander gereed moeten zijn. Dan zullen we bereid moeten zijn om de Zoon des Mensen te ontmoeten. Er is gezaaid in ons leven het zaad van het evangelie, het zaad van het woord. Het zaad van het woord heeft iets gedaan in ons leven. Want niemand blijft vrijblijvend in aanraking met het woord van de Heere. Het woord is ons geweest of ten voordeel of ten oordeel. Zijn wij bereid? Is ons hart vernieuwd? Is de akker van ons leven doorploegd? En is het zaad van het woord in goede aarde gevallen? Er wordt gewerkt door ambtsdragers. Er wordt gewerkt in de prediking en bij de voorbereiding van de prediking. Maar ten diepste wordt er gewerkt door de Heere God, die achter die genade middelen staat en die in de prediking van het woord zelf wil meekomen. Is al die geestelijke arbeid van de grote hemelse landman tot nog toe te vergeefs geweest voor ons? Zijn we nog onbekeerd, nog in onze zonde, nog in ons ongeloof? Als dat zo is, mijn jongen of meisje in de kerk, vaders, moeders, ouderen, dan kunnen we de dag van de Heere Jezus Christus niet geduldig tegemoet reizen, hoor. En dan kunnen we deze raadgeving van Jacobus eigenlijk ook niet opvolgen. Zijt langmoedig, dat is geduldig, wachtend op de dag van de Heere. Want als die dag zou komen en het zou zo blijven met ons zoals het is, dan komen we om. O, ik weet het, vele leven neemt misschien niet geduldig voort, maar gerust voort. Hoevelen in onze samenleving leven dag in dag uit alsof er geen komst van Christus zou zijn. En hoevelen onder ons leven alsof er geen dag van rekenschap zal zijn. Dat is ontzettend. Om gerust te leven in een valse rust. De profeet zegt daarvan: wee de gerusten op de berg Sion. En hij wil door middel van de prediking van het woord, net als die apostel Jacobus, ons wakker schudden, opdat wij zouden zien dat het niet goed ligt tussen de Heere en tussen ons, dat we nog in onze zonde leven, dat we nog verloren zijn en onbekeerd. En hij wil ons uitdrijven, opdat wij met onze onbekeerdheid en onbekeerlijkheid tot de Heere zouden vluchten. En daarvoor is zeker ook in deze biddagdienst alle reden om elkaar daarop te wijzen. Want oudtijds, en dan bedoel ik in de 17e eeuw en zo, werd de biddag ook nog wel eens genoemd een bede- en boetedag. Een dag van gebed en verootmoediging. En als wij nog vreemdeling zijn van het werk van Gods genade, dan is er reden om te bidden en om ons te verootmoedigen. Maar dan zit er ook in dit aspect van de tekst nog een les die we daarbij niet vergeten mogen. Wanneer we denken aan de wederkomst en het feit dat de akker van ons leven niet gereed is, worden we gewezen hier op onze afhankelijkheid. Wie kan helpen? Wie kan het harde rotsvloertje van ons hart doorploegen? Wie kan ons hart bearbeiden zo dat het gebroken wordt en samengevoegd wordt tot de vreze Gods? God alleen. Hij is het die het zaad van het woord zegenen kan. Hij is het die de dauw en de regen des geestes vroeg en laat geeft. O, zouden we dan op deze biddag, gemeente jongelui, niet allen op de knieën moeten vallen en onder de hemelkoepel van de God wiens geduld oneindig groot is, buigen en smeken: Heere, geef thans uw zegeningen. Bereid ons hart. Bereid de akker van ons leven. Heere, we zijn afhankelijk van u. Want zonder u kan het niet. Maar door u is het mogelijk. Heere, doe het. Om uw naams wil, om Jezus wil. Kijk, en dan is er ook nog een ander aspect. Want hier wordt ons een les voorgehouden van afhankelijkheid, maar tegelijkertijd ook van langmoedigheid. Ja, dat woord is eigenlijk een wat ouder woord. Het komt in deze tekst een paar keer voor. En het betekent eigenlijk geduld. Maar het oude woord langmoedigheid heeft toch nog iets meer dan geduld. Het betekent ook volharding. En het betekent ook zoiets als mededogen. Dat zit er allemaal bij. En vandaar dat we het oude woord toch maar vasthouden. Langmoedig, geduldig. De apostel zegt: zijt langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht kostelijke vrucht. Langmoedig zijnde over die vrucht. Hij wacht op de gezette tijden van regen. Hij wacht en werkt totdat de tijd van de oogst daar is. Geduld, langmoedig. En zo tekent de apostel nu ook de houding zoals die van de kerk des Heren moet zijn op weg naar de wederkomst. Geduldig. Dat betekent allereerst dat Gods kerk geduldig moet wachten. Er zijn in de kerkgeschiedenis altijd sekten en groepen geweest die heel gespannen en overspannen op de toekomst des Heren uitzagen. Er zijn groepen geweest die de komst van de Heere Jezus Christus van de hemel wilden afdwingen. Laat ik maar één voorbeeld noemen. Die hele wonderlijke episode in Duitsland 1535. Toen Münster veroverd werd, de stad, door Jan van Leiden en andere dwepers die daar het koninkrijk van God op aarde hebben opgericht en zo geprobeerd hebben de wederkomst van Christus te verhaasten, dwaze mensen. Want de wederkomst laat zich niet afdwingen. God roept in het licht van de wederkomst ook niet op om allerlei gespannen, buitennissige of overspannen merkwaardige dingen te gaan doen. God roept zijn kerk op om geduldig op zijn tijd en gelegenheid te wachten. Nee, dat is geen werkeloos wachten. Dat is werkend wachten. Dat is biddend wachten. Dat is uitziend wachten, maar wel geduldig. Gods tijd is altijd de beste tijd. En daarom oefent de Heere zijn kinderen soms ook in het geduldig wachten. In het langmoedig wachten op de tijd van de Heere en de momenten van de Heere, zegt dat zo nodig ook in het persoonlijke leven. Dat we Gods tijd af kunnen wachten en Gods weg daarmee in leren stemmen. Het is niet altijd makkelijk. Wanneer wij op iets hopen, wanneer wij uitzien en misschien ook ons hart brandt van verlangen, maar de Heere geeft het niet. Of wanneer ons leven een kromme weg inslaat van moeite en verdriet die wij niet willen, om dan voor God te buigen en op God te wachten, daar is genade voor nodig. Om geduldig te zijn in tegenspoed en op God te hopen als de dingen in de oogst en in het bedrijf en in ons gezinsleven en in ons persoonlijke leven en in de kerk en in de gemeente niet zo gaan zoals wij zouden wensen. Geduldig wachten. Maar niet werkeloos. Want dat langmoedig wachten betekent een werkzaam wachten. En werkzaam wachten is vooral een biddend wachten. Als er iets is, gemeente, wat de Heere Jezus Christus zelf en wat zijn apostelen op het hart van die vroege gemeente gedrukt hebben en dus ook op onze harten drukken, is het dat het gebed zo dringend nodig is. Geduldig, biddend, uitziend, wachten. Gebed voor de zaak des Heren, uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden. Gebed voor het dagelijks brood, gebed voor de vergeving van zonden, gebed om staande te blijven in de verzoekingen en verlos ons van de boze. Is zo ons gebedsleven in deze tijd die toch meer en meer door de tekenen van de wederkomst gestempeld wordt, ook een gebed om de komst van Gods koninkrijk, om de vergeving van onze zonden, voor ons dagelijks brood en voor alle dingen, zijn we net als die boer uit de gelijkenis hier, die akkerman, afhankelijk van de Heere. Ja, en dan mogen we het op deze middag toch wel een keer hardop zeggen. Wanneer je werkelijk afhankelijk wordt van de Heere, omdat je ziet dat God alleen de bron van alle goed is, en omdat je ziet dat wij het niet verdiend hebben, en dat daarom het bidden voor alle zegeningen, voor hulp en kracht en bijstand, voor genade en ontferming zo nodig is, dan krijg je de Heere in alle dingen nodig. Onze dominee Bakker, die nu al zoveel jaren in de eeuwigheid is, zei het zo herhaaldelijk in zijn meditaties en in zijn preken. Wanneer je God werkelijk nodig krijgt voor je ziel, krijg je hem ook nodig voor je lichaam. En wanneer je God werkelijk nodig hebt voor je lichaam, heb je hem ook nodig voor de ziel. Want God wil een God zijn voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. En is het niet zo, wanneer de dingen geestelijk teer liggen, dat we dan God in alle dingen nodig hebben? En wanneer we God in alle dingen nodig hebben, dat dan vaak ook de belangen van het geestelijke meer en meer op ons hart gebonden worden? De Heere heeft het toch niet voor niets gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart, geduldig, biddend, ootmoedig, smekend aan de troon van Gods genade. Heere, help me bij dat moeilijke examen. Heere, sterk me als op mijn werk de dingen zo anders gaan als ik wil. Heere, wil u geven dat ik die andere baan mag krijgen? Heere, wil u die grote moeite en nood in mijn leven tot een oplossing brengen? Heere, schenk genezing. In het gebed werkzaam wachten. Maar vooral wachten op God met betrekking tot zijn genadewerk. Want te midden van alles wat van de Heere gevraagd mag worden, is dat toch het hart van de zaak. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Moeten we elkaar maar eens afvragen vanavond of dat nu ook zo is bij alle dingen die de eerste plaats hebben in ons leven. En bij alle dingen die de eerste plaats hebben bij de opvoeding van onze kinderen. Is dat het koninkrijk van God? Is dat ze bekeerd moeten worden? Gemeente, wat zijn we vaak druk met allerlei dingen die op zichzelf van geweldige betekenis zijn. Ik zal het niet ontkennen. Het moet ook allemaal gebeuren, denk ik. Maar dat koninkrijk van God, is dat wel het eerste? Is dat wel het voornaamste, mijn jongen of meisje? Dat is belangrijker dan je eindexamen. Dat is belangrijker dan een goede baan. Dat is belangrijker dan die jongen of dat meisje van wie je houdt en met wie je omgaat. Dat is belangrijker zelfs dan een ambt. Dat gaat alles te boven, zegt de Bijbel. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan vanuit het perspectief van die gelijkenis niet geduldig wachtend. Niet God vooruitlopend, maar ootmoedig, afhankelijk, eerbiedig, uitziend naar God. Zoals het staat in die altijd weer aangrijpende Psalm 130, waar de dichter zichzelf aan moet klagen voor God en hoopt op Gods vergeving. En dan zegt, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Kijk, daar heb je nou een man die geestelijk geduldig met de dingen bezig is en die uitziet naar God. Die werkzaam, biddend wacht op God. Die geen lange polsstok neemt en overal overheen springt en zegt, en nou ben ik het en nou heb ik het. Nee, dat is een man die biddend wacht op de Heere. En dat is het teken van echt geestelijk leven. Ootmoedig wachten, geduldig wachten op God. Ja, er is nog een aspect en dat kan ik maar aanstippen. Dat geduldig zijn betekent ook, ja, een, laten we zeggen, een liefdevolle gezindheid hebben. Langmoedig betekent ook langmoedig zijn ten opzichte van anderen. Ook ten opzichte van het graan en ten opzichte van het gewas. We hebben gelezen dat aangrijpende begin van dit hoofdstuk, waarin de apostel Johannes bijna als een oudtestamentische profeet de rijken en de uitzuigerij van die feodale heren daar in Palestina geeselt en zegt, uw rijkdom is verrot. Nou, dat ligt er niet om, zouden we zeggen. Maar dan horen we tegelijkertijd diezelfde Johannes zeggen, wees langmoedig. Zelfs met het onrecht in de wereld. Zelfs met alles wat in deze wereld tegen ons ingaat en tegen de kerk des Heren ingaat. Zelfs met de vervolging en de ellende. Wees langmoedig. Want de dag komt. De toekomst des Heren is nabij. U kunt er ook bij betrekken die bekende gelijkenis van de Heere Jezus. Die gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Weet u wel, en dan is die gelijkenis, die is verteld door de Heere Jezus Christus. En dan wordt heel duidelijk dat het de boze is die onkruid tussen de tarwe gooit. Zodat het gewas eronder dreigt te lijden. En dan predikt de Heere Jezus Christus het geduld. Ruk het niet uit. Want u zou het goede gewas kunnen beschadigen. Maar laat het kwade en het goede opgroeien samen. Wees geduldig tot de oogst. Geduldig. Wanneer mensen soms bitter zijn tegen het woord van de Heere. Geduldig. Wanneer harten onbekeerd blijven. Maar dan wel biddend geduldig, werkzaam geduldig, wachtend geduldig. O God, grijp ze in het hart. Veranderen kunt u het niet en kan ik het niet. Maar de hemelse landman kan het. Wees dan geduldig, wachtend, smekend. Ja, en dat is het laatste. Bidden en waken, dat hoort volgens de taal van de schrift bij elkaar. De Heere Jezus heeft dat aan zijn discipelen voorgehouden. toen in die donkere uren in de hof van Gethsemane hij zijn discipelen aansprak en zei: waakt en bid. En dat kwam met name omdat hij wist dat het vlees en de zonde zo machtig is en de verzoeking zo machtig is. En als Petrus in zijn eerste brief spreekt over de toekomst des Heren, dan zegt hij: wees te allen tijden wakende in de gebeden. 1 Petrus 4 vers 7. En aan het slot van Marcus 13 zegt de Heere Jezus Christus, als hij gesproken heeft over de wederkomst: en hetgeen ik zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Nou, dat wordt ons ook getekend in deze gelijkenisvorm. Want als u nog één keer terugblikt naar die landman, die akkerbouwer, dan ziet u dat hij afhankelijk is van de regen. U ziet ook dat hij geduldig moet wachten op zijn tijd. Maar hij is ook waakzaam. Waakzaam? Jazeker. Waakzaam. Hij let niet alleen op het moment dat de oogst daar is, maar hij let op alle tekenen in de natuur die hij nodig heeft om te zorgen voor een goede oogst. Hij moet letten op de vroege regen en op de spaderegen. Hij moet letten op als de eerste puntjes van het gewas uit de grond komen en als hij daar onkruid bij ziet groeien. Hij moet erop letten dat er geen ongedierte in zijn gewas komen. Hij heeft er heel wat werk aan. En dat werken bestaat voor een belangrijk deel uit waakzaam zijn. Maar dat waakzaam zijn op allerlei dingen, op de regen, op verkeerde gewassen, onkruid tussen de tarwe. Dat beducht zijn voor ongedierte, voor sprinkhanen misschien. Dat vindt zijn hoogtepunt. Hij moet waakzaam zijn op het moment van de oogst. Dat op precies het goede tijdstip de sikkel in het koren gaat. Of de vruchten geplukt worden, zodat ze goed te verkopen zijn. Zodat hij er veel voor kan krijgen. Daar is ook waakzaamheid voor nodig. En als we het beeld zo geschilderd zien, gemeente, dan wordt duidelijk dat de Heere Jezus Christus u en mij oproept om waakzaam te zijn. En dat niet slechts waakzaam te zijn naar een verre toekomst toe. Met allerlei bijbelse of soms ook onbijbelse gedachten over dingen die nog zouden moeten gebeuren. Dit moet nog gebeuren, de tempel erbouwd worden in Jeruzalem en dat soort fratsen. Ach, dat is het niet waartoe de schriften oproepen. Maar de schriften roepen op om waakzaam te zijn nu. En die waakzaamheid van nu mag zich uitstrekken tot het laatste toe, tot de komst van Christus toe, waakzaam te letten op de tekenen die we nu zien. En waakzaam in het licht van die tekenen te vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waakzaam in het licht van die tekenen onszelf af te vragen: ben ik bereid, nu ik de voetstappen van Christus hoor komen, want ze komen over de slagvelden van het vroegere Joegoslavië, over het vergoten bloed in Tsjetsjenië, over de hongersnoodsgebieden in Afrika, over de watersnoodrampen in Bangladesh en de aardbeving in Japan. Ze komen ook misschien wat minder opvallend en opmerkelijk in allerlei rampen of bijna rampen in ons goede vaderland. In de ontwaarding van allerlei geestelijke en zedelijke waarden. In het onder voeten trappen van de wet van de Heere. Hij komt. Hij komt. En als we de tekenen van de tijden goed lezen, dan zijn er benauwenissen aanstaande. Oh, zegt iemand, maar misschien komt er nog wel een goede tijd. Laten we het hopen. Laten we erom smeken of God nog oplevingen wil geven. Zijn arm is nog uitgestrekt. maar er zo erg vast op rekenen dat dat in onze tijd nog wel zou gebeuren, daar zou ik maar mee oppassen. Want daar is in de schrift geen enkele garantie voor. De tijden verduisteren, dat is het beeld allereerst wat de schrift tekent. En daarom zegt Christus in Marcus 13, waakt. Waak, mijn jongen, meisje, ouderen. Waak en bekeert u. Want als de Heere Jezus Christus en de apostelen de dingen van de tijd en van de geesten van de tijd in donkere en felle kleuren schilderen, dan is die dringende oproep tot bekering er altijd in opgesloten. Dan is dat altijd de spits, de pijl, het zwaard wat aan ons hart gelegd wordt. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik alle. Waakt, net als die boer. En dan is één ding nodig. Dat is dat die jongen of dat meisje in de kerk wat denkt aan verkering of een toekomstige verkering, aan een lachende toekomst, aan een opleiding, aan een prachtige loopbaan. Al die dingen mogen. Het is je ook nog van harte gegund. Maar het eerste wat nodig is, mijn jongen of meisje, is bekering. Want wat als je met al je dromen en idealen ineens gedaagd zou worden voor de rechterstoel van Christus. En vaders of moeders, bezig met de plannen in dit voorjaar voor de nabije weken en maanden, allemaal nodig. Druk bezig om misschien zelf carrière te maken, weinig tijd. Want de tijd gaat ons steeds meer ontbreken. Dat is naar mijn persoonlijke overtuiging, omdat de dagen verkort worden. Wat nodig is binnen dat alles, is uw bekering. Want wat als de dagen meer en meer verkort gaan worden en we minder en minder tijd gaan krijgen? En Christus zou onverwacht wederkomen. En u zou staan zonder borg en zonder koning. Waakt. Bekeert u. We bidden het u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En u die iets van die genade van de Heere kennen mag. Waakt. En hoopt. En ziet uit. En wees geduldig, want de toekomst van de Heere is nabij. En in die toekomst, kind van God, zal de strijd voorbij zijn. Zal de last of het kruis wat God op uw schouders legde hier op aarde afgenomen worden. Zal uw worsteling met uw eigen vlees, uw zoeken naar meer vastigheid, uw twijfels, voorgoed voorbij zijn. Dan zult u verheugd van zorg ontslagen. Maar vooral van zonde ontslagen. Hem roemen mogen die u blijdschap geeft. En dan mag het toch wel eens in het hart van degene die de Heere vrezen een stil verlangen zijn, toch? Heere, wanneer is die dag? Nee, niet dat alles al vlak ligt. Soms moet u er ook niet aan denken. Maar toch om de koning te mogen kennen en te mogen eren en te mogen aanbidden, zonder dat ik er met mijn eigen ik en met mijn zondig bestaan weer tussen zit. Ja, dan kan soms aarzelend, maar toch ook vrijmoedig, de bede in je hart leven. Kom. Ja, kom. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt. Hij komt. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze prediking en ook van de preken van deze dag. Van de diensten, van alles wat in deze diensten gebeurd is en we dragen het aan u op. Heere, wil u het zondige wat erin was genadig wegnemen en vergeven. En wil u uw woord zegenen. O, draag het in onze harten en leer ons geduldig, afhankelijk, ootmoedig waakzaam te zijn of te worden. Want de dag komt. En zo ook ons werk te doen. Geduldig, ootmoedig, trouw. Totdat gij komen zult. Heere, wil u onder ons dat wonder van genade werken. Wil u ons de gebeden schenken en het gebedsleven verlevendigen en verdiepen. Wil u geven dat we bidders mogen zijn aan de troon der genade. En als wij moeten belijden dat we niet weten wanneer u komt. Dat we ook niet weten de volgorde waarin alles in de komende tijd zal gebeuren. Want er is zoveel verhuld. We smeken, Heere, indien het in uw raad kan bestaan. Geef nog tijden van geestelijke overvloed. Geef nog tijden van opleving. Tijden waarin uw kerk mag bloeien. Maar als wij zulke tijden niet meer mee zouden maken, of nog niet mee zouden maken, geef ons en onze kinderen genade om te leven en genade om te sterven. Heere, wees met ons. Dank voor al het goede wat u gaf. Breng ons zondag alle weer samen. Zegen ons verder deze week uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 90 vers 9 zingen we als laatste psalm in deze dienst. Psalm 90, het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.